Maar Jaap Stam wilde natuurlijk wel winnen. Dus die verdeelde ook de teams. En die deed alle oud-profs die bij die club werkten tegenover alle niet-oud-profs. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was so. Goedemorgen, dit is uitzending hoeveel, Pelle? 31 van de Hartgras podcast. Tegenover mij zit Thomas Heerma van Vos, naast hem Frans Domezen en naast mij zit Suze van Kleef. Dit programma, deze uitzending, wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. 18 plus, speelbewust. Suze, wat heb je gedaan dit weekend?
Ik ben gisteren naar Groningen gereden voor Groningen.
Moest je het verslag doen?
RKC, ja.
Ben je stilgevallen?
Wel een beetje van het niveau van Groningen, ja. Dat vond ik toch wel schrikken en tegenvallen. En ook geen strijd of overtuiging. Dus het was echt een beetje, ja. Ik sprak Danny Buijs na afloop en die wist het eigenlijk ook allemaal niet meer zo goed.
Oh, dat is slecht nieuws.
Ja, dus die stak ook uitgebreid de hand in eigen boezem. Hè. Misschien moet ik als trainer dan, ja, doe ik het dan niet goed? En ik vroeg hem van, heb je dan gewoon een rechte rijtje selectie? Is dat het probleem? Nou, misschien dat ook. Dus ja, het was een beetje moedeloze sfeer daar.
Goh, je zou denken dat als Danny Buijs zichzelf gaat zijn langs de lijn, dat het dan minstens knokken wordt in het
veld. Maar dat vond ik dus ook het pijnlijke. Dat deed hij dus ook niet. Dus er werd ook niet. Hij stond niet langs de kant zoals we hem een beetje kennen. Hè? Dus schreeuwend en tierend en scheldend. En toen hij daar naar werd gevraagd, toen zei hij, ja, ik heb ook jongens, dat moet ik niet doen, want ik doe het niet, omdat ik jongens op het veld heb staan die snel in de war raken als ik wat zeg. Dus toen bleef hij maar zitten.
Maar zo moeilijk kan het niet zijn wat hij zegt. Volgens mij.
Nou, ik vind het ook altijd moeilijk te verstaan, die schreeuwende trainers, moet ik zeggen. Dus ik kan me wel iets bij voorstellen.
Dat ze me gewoon niet begrijpen. Wat zegt die man?
Ja, dat je net zo goed je mond kan houden als trainer, denk ik.
Nou, meestal zeggen ze naar voren.
Ook dat gebeurde, geloof ik niet.
Wat zou Simeone zeggen, in godsnaam?
Daar wil ik me niet aan wagen.
Ja, het zijn krachttermen, denk ik. Wat heb jij gedaan, Thomas?
Ik heb zaterdag een voetballoze Crossing Border dag gehad. Dat is eigenlijk het leukste festival van Nederland.
Moest je optreden?
Ik moest iets presenteren. Ja, en dat dat vond ik ook erg leuk. Want dat is een festival met muziek en literatuur door elkaar.
Ja.
Zeer aan te raden. Mijn zondag was iets minder. Toen heb ik eerst zelf gevoetbald in Amsterdam-Oost bij WVHEDW.
Ja.
Onnodige penalty weggegeven, slechte helft gespeeld, gewisseld in de rust. Toen dacht ik, dat ga ik van me afkijken met Ajax. Nou ja, om dat onderwerp meteen maar af te vinken.
Ja.
Nou, en nu zit ik hier. Dus de zaterdag was beter dan de zondag.
Crossing Border, daar hebben wij ook wel eens opgetreden. Hè? Weet je niet?
In de begintijd, ja.
Ja. Nou, toen het in een paar jaar in Amsterdam was.
Oh ja.
Louis, hoe heet hij ook alweer?
Beren. Louis Beren, ja.
Ja. Is hij er nog steeds?
Ja. En zijn zoon Michel Beren, die bestiert het nu allemaal.
Oh ja, ik weet nog dat we toen, heeft Joop Visser bij ons opgetreden. Met een liedje over Johan Cruijff. Heel erg leuk, dat kan jij niet herinneren.
Nee, ik kan me niet meer herinneren.
Ja.
Was in de Melkweg, dacht ik, hè?
Was het Melkweg? Zou kunnen. Ja, of Paradiso misschien? Nee, Melkweg, klopt. Ja. Ik heb denk ik veel gekeken. Maar ik was wel ook wel onder de indruk van het feit dat de advocaten van de familie Nouri een mondeling overeenkomst met Ajax hebben kunnen sluiten. Dus dat was fijn. Heb je dat gezien?
Ja. Nee, dat heb ik gelezen dat zo is. Maar dat is toch die presentator van Op1? Zijn een advocaat of niet?
Nee, dat was de woordvoerder van de familie Nouri. Nee, dit is het letselschadebureau van John Beer en Lucas Hoogeling. Lucas Hoogeling die weer de broer is van iemand die actief is op Thomas Hoogeling, die op social media actief is.
Want hoe kijk jij daarnaar? Je bent blij dat het klaar is.
Ja, natuurlijk. Want arbitragezaak zou voor de familie Nouri echt verschrikkelijk zijn geweest. Want dan komen al die die min of meer onmenselijke argumenten komen dan ten tafel.
En ik denk dat de zaak, gek genoeg, denk ik, dat het flauwvallen en de hartstilstand van Christian Eriksen geholpen hebben om deze zaak tot een einde te brengen. Kijk, Ajax ging het meteen gebruiken, denk ik, zou ik me kunnen voorstellen. Door te zeggen, ja, maar hij kan in Italië niet meer voetballen. Dus dat scheelt enorm in de prognose van zijn inkomen. Terwijl de advocaten zullen waarschijnlijk hebben gewezen op het feit dat wanneer iemand dus een hartstilstand krijgt en je reageert goed, dat hij dan daarna gewoon bij kan komen, op kan staan en met een ritmestoorniskastje in zijn borst verder kan.
Ja, dus je kunt dan dat geval twee kanten op redeneren.
Dat is denk ik wat er gebeurd is. Maar het is natuurlijk een no-brainer, zoals ze zeggen, dat het feit dat Eriksen is bijgebracht en nu weer traint voluit, dat heel slecht is geweest voor het standpunt van Ajax. Dat lijkt me voor de hand liggen. En zeker, nou ja, goed. Nu doe ik eigenlijk wat. Maar al dit soort dingen zou ter sprake zijn gekomen bij een arbitrage. En het is maar goed dat niet gebeurd is. Een extra factor is natuurlijk dat Ajax tegenwoordig ook enorme salarissen betaalt. Hè? Dus die betalen ook gewoon 4 miljoen voor een middenvelder en een verdediger en een aanvaller. Dus dat heeft natuurlijk ook invloed op het schadebedrag.
Als in zelfs als hij geen grote stap had gemaakt, dan had hij ook veel geld kunnen verdienen.
Ja. Ja. Maar goed, ik ben echt wel blij. Het is nog niet rond. Hè? Het moet nog allemaal worden geformaliseerd. Er moeten handtekeningen worden gezet. En dat is nog niet gebeurd. Maar de verwachting is dat wel gaat gebeuren. Nou ja, heb jij Ajax gekeken?
Ja, ik had willen zeggen nee, maar ik heb het wel gedaan. Ja. ik moet zeggen, ik ben wel een beetje gaan schakelen met de Formule 1. Want mijn jongste zoon is helemaal, die speelt dat zelf met zo'n stuurtje aan de eettafel vastgemaakt.
Terwijl het bezig is?
Nee, dat is zo'n FIFA-spellenstand. Okay. Daar zijn de jongens helemaal gek van. Geen rijbewijs, maar wel met 180 door de bocht. Maar dus ik moest af en toe van hem omschakelen. En ik moet eerlijk zeggen dat spannender was dan.
Het bleef steeds langer hangen daar.
Ja, want ik had al heel snel door dat het of niks ging worden of een geluksgoal. Want als je met 10 man in het strafschopgebied staat, wordt het wel heel moeilijk scoren. Hè? Want de go-ahead deed geen enkele poging om uit het eigen strafschopgebied zo beetje te komen. Dus
nee. Ja, die twee Spanjaarden een beetje, maar
hoeft ook niet, toch, bij Ajax uit?
Nee, gelijkspel is genoeg. Ja.
Nee, maar die krijgt wel een beetje. In Engeland zie je dat toch niet zo gauw. Hè? Het is een beetje Spaanse stijl. Daar heb je ook die onderste helft van die clubs. Die doen dat ook. En die doen er nog dat schoppen erbij. En, en over de grond rollen. Dat deed Go Ahead dan met mate, zou ik maar zeggen. Dus dat. Dus in die zin valt het nog mee. Maar het is wel een ontwikkeling die je gaat krijgen natuurlijk in Nederland. Als het verschil zo groot wordt tussen de top en de degradatiekandidaten. Krijg je daar eens de helft van die top van die wedstrijden van die topploeg alleen maar dit soort gedoe. Daar zoek ik ook niks meer aan eigenlijk.
In Europa is het Ajax nog niet overkomen.
Nee, omdat ze denken te kunnen winnen. Kijk, als jij met de intentie gaat voetballen dat je toch niet kan winnen, heeft iets raars. Betekent dat het verschil zo groot is dat je eigenlijk niet in één pool hoort.
Ja.
Dus dat pleit dan weer voor een Super League of weet ik wat. Ik weet, mijn zoontjes hockeyen dan. En daar wordt voortdurend gepromoveerd en gedegradeerd om te voorkomen dat die krachtsverschillen te groot zijn. Want er is geen bal aan als het ene team of met 12-0 wint of van de hele competitie alles verliest.
Doen ze bij het voetbal toch ook, bij de jeugd? Dat je na de winterstop dat er een herindeling plaatsgrijpt? Volgens mij wel, hoor. Ja.
Maar dat zou je dus bij de Eredivisie ook moeten doen. Als Go Ahead te kennen geeft, we kunnen toch niet winnen. Ga je lekker in een soort andere competitie verder.
Maar als Ajax moet je toch gewoon in staat zijn om daar iets aan te doen. Hè, aan zo'n tegenstander.
Dat ben ik ook met je eens.
Ik bedoel, ik snap Go Ahead. Want je gaat toch als je naar Cambuur kijkt, die kwam gezellig voetballend daar naartoe. Ja, ga je er met 9-0 af?
Nee, ik snap het wel. Ajax zal er ook wel iets op vinden. Het is natuurlijk nu een nieuwe ontwikkeling. Ajax is dit jaar zo sterk dat iedereen van tevoren al op de rug gaat liggen. Hè. Dat wordt ook in de media natuurlijk versterkt. Dat Ajax is te goed voor Nederland. Ja, dus Ajax zal nu iets moeten verzinnen om dat soort muren te slopen. En dat gaat ook wel gebeuren natuurlijk. En dan moet je in ieder geval betere koppers hebben om te beginnen, zou ik zeggen.
Ja, die kopbal van Davy Klaassen was niet zo slecht. Die op de paal
kwam. Maar die Haller die had wel die hele mooie kopgoal tegen Dortmund. Maar verder zijn kopkwaliteit nou niet zo... dat je denkt, van gooi hem hoog voor en dan kopt hij maar wel in. Dat,
ik vond het leuk dat jij dat zegt. Van ik schakelde naar Formule 1. Ik heb de kijkcijfers even gezien. 350.000 mensen keken naar Ajax. 1,7 miljoen mensen keken naar Ziggo, naar de Formule 1. Maar dat is zorgwekkend voor het voetbal.
Ja. Zag je ook die tribunes daar? Dat ze rijden daar tussen huizenhoge tribunes door. Dat is, daar zitten, weet ik, 100.000 mensen te kijken.
Maar ja, waar kijk je naar? Want ik heb gelezen in de krant dat Max Verstappen de eerste bocht ontzettend goed was, omdat hij later remde dan die anderen. En daarna 80 rondjes op kop.
Ja, je hoopt natuurlijk... dat is.
Maar hoezo spannend?
Ja, voor mij ook niet, maar je hoopt natuurlijk op ongeluk. Hè? Dat is, het is een beetje een morbide sport eigenlijk. Dus je hoopt dat er... Hè, want dat wordt ook gezegd van ja, hè, het zou nog kunnen dat ze bij Verstappen achter, of bij Hamilton achterop rijden. Dan is het kampioenschap nu al beslist, ja. Dat is...
Ja, want dat wordt dan ook in die van voorspellingen gedaan van, hè, wordt hij nu wereldkampioen? En dan zegt nou, staat er goed voor, maar... Het kan altijd een ongeluk, dat je zo... Oh, oké, okay, dus we zitten dan te wachten of er wel of niet een ongeluk gebeurt.
Nou ja, in mijn jeugd, toen het nog met Jimmy Clark was en zo, en Graham Hill, weet ik hoe ze allemaal heten, ja, dan vielen ze bij bosjes de dooien. Hè? Dat was eventjes de brandweer wegslepen en weer door, weet je wel.
Karel Godin de Beaufort.
Ja, het was ook een kaksport eigenlijk. Hè?
Ja.
Duur.
Duur, ja. Ja.
Maar ik vind het wel echt ongelooflijk. 1,7 miljoen. Misschien was het op het open net van Ziggo. Dat zou kunnen. Dat ze daarom dat enorme hoge cijfer hadden. Ja, ik denk dat...
Maar alsnog, wat jij net zegt, ik vind het zo ontstellend saai om naar te kijken. De hele tijd hetzelfde rondje, de hele tijd dezelfde volgorde. En dan die Max-manie waar het mee gedweept wordt. Ik krijg er echt braakneiging van. Ik vind het verschrikkelijk. Ik kijk nog liever naar Ajax Go Ahead.
Dat vind ik
maar die jongetjes, dus die mijn zoontje en mijn jongste zoon en die vriendjes, die kennen, die weten alles van die monteurs dingen. En,
ja, en de dat banden.
Met wielrennen ook, hoor je. Hij heeft nu 17:23 rijdt hij. Ik weet ook nooit wat dat is, met die tandwielen. En zij hebben dat met banden en met wanneer stop je en wat is de downforce? Ik weet nog niet eens wat het is, maar al die soort dingen. Daar zitten zij dus voortdurend over te debatteren. Dus er zitten allemaal technische snufjes aan die zij dan leuk vinden. Dus het is met alles, met voetbal ook. Als je er niks verstand van hebt, zit je ook natuurlijk naar een balletje te kijken. En 22 kerels die lopen te zweten. Dat,
ja. Je moet er niet aan denken dat hij wereldkampioen wordt. Wat er dan in Nederland gebeurt.
Wat gebeurt er dan, Henk?
Nou, ik denk op de snelwegen kan je je niet meer vertonen. Iedereen gaat plankgas.
Een rondvaart?
In elke... Nou, zeker een rondvaart, ja. Maar iedereen...
Hij is een PSV-fan, hè? Dus het zal een platte kar worden, denk ik.
Ja... en dan hebben we natuurlijk Dessers. Voor de derde keer in een week dat hij in de 92e minuut de beslissende maakt. Dat is wel bijzonder.
Heb je het kunnen zien?
Oh nee, jij zat in Groningen. Zag jij het?
Studio Sport zag ik. Dat is niet live. Maar ik zag hem. Ik zag wat er toe deed, geloof ik. Eerst die wonderlijke misser. Die zelf nog vrij goed lachs uitlegde achteraf. Dat het veld dat het niet goed stuiterde of zoiets. Maar goed, dat was allemaal irrelevant. Want inderdaad. Eigenlijk gewoon een lucky via het been van die Griekse verdediger van AZ, Hatzidiakos, toch?
Ja.
Ik
weet niet of het een lucky was.
Nee, ik had het idee dat het redelijk bewust was.
Vind je het knap dat hij door de benen speelt?
Maar hij werd toch gewoon van richting veranderd?
Ja, maar alsnog was het wel de juiste richting in. Hij ging nog verder de hoek in door dat been, maar volgens mij was hij er anders ook wel ingegaan.
Ik had het idee dat hij helemaal de andere kant opboog.
Nee, hij schoot hem echt met zijn binnenkant in de korte hoek.
Ja.
Ja. Ik had het idee dat de keeper daardoor op het verkeerde been stond.
Nou, dat kan. Dat zou kunnen. Maar het zag er wel redelijk bewust uit. Maar ik dacht, het is maar goed dat hij er eentje maakt. Want anders dan zouden de supporters dus de schuld zijn geweest van het feit dat hij die bal miste. Want zij gooiden dat hele veld vol met rommel. En het was een aansteker die stuit verhinderde. Dus die is door Feyenoorders op het veld gegooid. Ja, wat dan? Dan sporen ze die jongen op. Die moet dan in Panama gaan leven of zo.
Was dat het? Want die aansteker heb ik even gemist.
Ja, zeker. Ze gooiden het de hele strafschopgebied.
Ik heb wel eens een documentaire gezien met honkbal inderdaad. Zo'n jongen een bal met een home run bij de verre muur vangt voordat hij verre velder hem kan vangen. Die jongen die heeft geen leven meer gehad. Die heeft moeten onderduiken. die wedstrijd was een play-off, geloof ik ook. Beslist over het lot van een club. En hij dacht gewoon leuk, ik vang die bal in een reflex, weet je wel.
Ja, ik herinner me dat ook. Volgens mij is dat gewoon ook uitgezonden.
Ja.
Ja.
Ja, maar dit had ook dus twee punten kunnen schelen, inderdaad.
Tevreden roker, of ontevreden roker eigenlijk, want hij gooit zijn aansteker weg. Ja. Je kan nog wat verwachten misschien.
Hij had nog 10 aanstekers, hè, om te gooien, maar deze was eigenlijk al genoeg.
Ja.
En dan lees je dat ze dus camera's ophangen, maar bij Feyenoord zijn het zulke goedkope camera's, dat die kunnen gezichten niet herkennen.
Oh, top. wat wel?
Ja, misschien...
Vormen? Schimmen?
Voorwerpen? Gestaltes? Ja, ik weet het niet. Maar ik las dat in een stuk naar aanleiding van vuurwerk gooien. Dat er zijn hele goede camera's. Al met ingebouwde gezichtsherkenning. Maar die hebben ze niet.
Ja, maar Feyenoord heeft natuurlijk echt nergens geld voor. Dus op zich is dat niet een verrassing.
Nee, maar het zou toch wel nuttig zijn. Want je moet er toch iets aan doen. Dat vuurwerk bij Vitesse. Ja. Is toch ongelooflijk? Een beetje angstwekkend dat de overheid hier niet tegen kan optreden, dat ze machteloos zijn.
Maar ik snap ook echt niet hoe dat vuurwerk het stadion zo makkelijk binnenkomt.
Ja, ik denk dat de gemiddelde suppost wel 3 keer nadenkt voordat die een of andere hooligan vraagt: doe je jasje even open?
Ja, gewoon angst vanuit
lijkt me wel
de beveiliging.
Ja, maar dat zou niet moeten, maar ik ben bang dat het wel, een rol speelt.
Ze hebben al die adressen natuurlijk van die supposters, dan komen ze even langs, 's avonds.
Op het rondje?
Ja. Maar trouwens over Feyenoord, ik ben zelden zo gecharmeerd geweest van Feyenoord als deze week. Want ik vond dat Union Berlin, dat vond ik echt een legendarische, dat moddergevecht is echt zo. En dat ook dat oude nazistadion, weet je wel, met dat beton en...
Ja.
Ja, prachtig vond ik het. En ook trouwens tegen AZ. Dat was echt misschien wel de leukste wedstrijd van het seizoen in de Eredivisie.
Ja, ik vind Feyenoord ook een sympathiek elftal. Bijvoorbeeld door die Kukçu, die vind ik heel erg goed.
Maakt wel vaak een beetje van die Gravenberg-achtige domme fout af en toe, hè?
Ja, nou, mag je dat zo noemen? Hij belangrijker is voor Feyenoord dan dat Gravenberg voor Ajax
dat
is.
Denk ik ook,
dat denk ik ook, ja. Zonder meer.
Ja, ja, maar goed, omdat het. Ja, hij is natuurlijk op het middenveld de meest technische speler. Dus, ja.
Nou, haal de verdediging en de aanval daar ook maar bij. Ja, ik denk dat hij een van de beste spelers van Feyenoord is.
Ik vind die Noord trouwens ook wel goed. Die Ernest moet je geloof ik zeggen.
Die ze gewoon ergens maar gevonden hebben. Ja. Zo halverwege Oslo. En,
Lucky, gewoon. Ja. Probeer het maar.
En hij is wel goed. Is echt wel een goede speler.
En die Sinisterra wordt echt een speler die ze naar het buitenland gaan verkopen, volgens mij.
Nou ja,
eindelijk is een grote...
Maar dat is bij Feyenoord altijd natuurlijk... dat ze heel graag willen dat iemand dan een beetje begint door te breken. Want dan kunnen ze weer 20 miljoen of 10 miljoen in hun geval dan vangen.
Ja.
Het geldt dan, 2 jaar lang was het Senesi. Voor wie ze miljoenen gingen vangen. Dat is nog niet gebeurd. Ik denk dat Kukçu ook wel in die categorie valt van geldmakers... Maar Sinisterra zeker.
Staan gewoon eerst ook, hè? In verliespunten.
Virtueel wel.
Ja, verliespunten, ja. En denken jullie, ik kijk even naar alle 3, denken jullie ook dat zij dat kunnen volhouden, de hele competitie? Dat ze bovenaan kunnen eindigen?
Nou ja, vorig jaar AZ heeft het natuurlijk met Slot ook gedaan met een klein... Er wordt steeds die selectie is te klein, wordt er gezegd. Maar dat was AZ met Slot ook. En als die competitie niet was stilgelegd... Weet ik nog niet of Ajax toen had gewonnen. Toen stonden ze gelijk. Hè,
ja, ik denk dat het misschien ook wel ligt aan hoe ver ze dan komen in Europa. Want als je dan zo'n smalle selectie hebt, dan moet je wel zorgen dat je die 13 veldspelers, hebben ze tot nu toe geloof ik gebruikt, dat je die fit houdt. En als je dan zo'n slijtageslag in Europa gaat krijgen, dan wordt dat misschien wel wat ingewikkelder.
Ja, Feyenoord is natuurlijk ook in Union Berlin zonder al te grote ellende daar toch vandaan gekomen. En die spelen dan een paar dagen later weer zo'n heroïsche... wedstrijd.
Jawel, maar hoe langer zo'n seizoen duurt, hoe meer dat misschien gaat meespelen ook.
Ja, bij PSV is het nu al.
Nou, dat klopt wel. Feyenoord zet natuurlijk enorm veel druk. En het laatste half uur gisteren waren ze op, echt. Kon je wel zien. Toen hadden ze veel meer moeite met AZ. Die kwamen er ook beter uit. Maar PSV is natuurlijk Van Bommel is toch ook gesneuveld, onder andere omdat hij ruzie met de medische staf maakte, dacht ik.
In mijn herinnering maakte hij ruzie met iedereen.
Ja, maar ook wel de medische staf. En daar lijkt wel toch iets niet helemaal in orde te zijn.
Dus de cijfertjes kloppen niet. Hij gaat die cijfertjes, volgt hij toch dat ze dan en dan gewisseld moeten worden, die Schmid. Maar die cijfertjes zijn dus allemaal ondeugdelijk.
Nou ja, misschien is het zo dat als je in een ritme zit van veel spelen, dat je dan dat beter is voor je spieren, weet ik veel. Dat zou kunnen.
Ja, je hoort ook wel eens van sommige spelers dat het goed is dat ze, type Klaassen, zou ik maar zeggen, die moet je gewoon altijd laten staan, want die is natuurlijk zo'n karakterspeler en andere jongens. Zeg maar. Ik kan me voorstellen, die spelers, die meer technische spelers van de type zoals Madueke, die van die zwenkingen maken en dergelijke, dat die eerder geblesseerd raken. Hè? Dat die vaker vast zitten in het gras of in zo'n kunstgrasveld, of als het dat kunstgras gesmolten is door een vuurwerkbommetje. Dus dat... Het is dat die blessure, dat zo'n die bonkige spelers, die wat simpelere spelers, minder gauw geblesseerd raken. Dus
ja, PSV
dat
heeft
pleit dus voor Feyenoord.
Te veel technische spelers.
Ja, dus Feyenoord zit goed.
Nee, maar deze, sorry, maar dat is niet echt een technische speler.
En ook geblesseerd.
Gisteren, hamstring.
Oh ja.
Echt hamstring.
En echt snel ook al. Hè? Dat is
ja, maar die heeft weer heel weinig gespeeld.
Nou kijk, ja, dat zeg ik.
Te weinig.
Dus als je weinig speelt...
Ja, dat bedoel je.
Ja. Meer kans op dit soort blessures misschien.
Had minder moeten wisselen, ze vaker moeten laten spelen. Ja, dat zou kunnen. Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk een achterlijk dilemma. Dus je geeft spelers rust en daarmee bezorg je ze...
blessuregevoeligheid.
Ja, dat is natuurlijk heel raar.
Maar ik geloofde het toch al niet, want je zou nog kunnen denken... het is een Duits gedachte hebben, van dat de laptop-trainer... die dat allemaal in algoritmische lijsten heeft uitgedokterd... Maar Klopp, de grootste Duitse laptoptrainer die er is misschien, die laat altijd dezelfde speler staan.
Wisselt zelden. Ja, een kwartier voor tijd. Ja. 20 minuten.
Ja, maar
voor
het
tijd.
Is toch nu ook de afgelopen week ook niet meer zo dat dat doorwisselsysteem dat hij dat nog doet.
Nee, want hij heeft geen spelers meer. Ja.
Het kan gewoon niet meer.
Nee. Ja. Ik vond Sangaré weer geweldig. Dat doet me dan plezier. Maar nou ja, ze waren ook niet zo slecht afgelopen zondag. Maar alleen ja, die blessure is dan weer heel raar. Van die These, typisch. Thomas, jij hebt in de komende Hartgras een verhaal over Cincinnati.
Ja.
Jaap Stam, Ron Jans, et cetera.
Ja.
Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, graag. Want dat is een verzameling. Nou, deels anekdotes en een reportage vanuit mijn bureaustoel. Korte aanleiding is dat een van mijn beste vrienden, met wie ik in de middelbare school zat, altijd voetbal keek, die ging econometrie studeren. Ik bleef een beetje in Amsterdam hangen en ik schreef af en toe wat. En hij ging zich verdiepen in voetbal, data-analyse. En toen kwam hij via allerlei klussen, onder andere bij Zwolle, kwam hij in Cincinnati terecht, bij FC Cincinnati. Daar was hij heen gehaald door Gerard Nijkamp, bestuurder, en daar trof hij een enorme Nederlandse enclave, Medunjanin en Mokotjo, Vermeer, wie zaten er, Michael van der Werf, heel veel van die Nederlandse spelers die ik dan nog wel kende van Studio Sport, maar die ook weer een beetje waren verdwenen. Sien de Jong kwam er nog heen. Nou, en daar ging hij daar werd hij manager van de datazaken, van de data-analyses, en dan moest hij de hele dag rapportjes schrijven, eerst voor Ron Jans, later voor Jaap Stam. En hij heeft me daarover verteld. Ik kon er dus niet heen door corona. Dus ik heb het reportage-element er een beetje bij moeten bedenken. Maar hij vertelde daarover en mijn mond viel eigenlijk permanent open. Want nou, hij schreef heel vlijtig aan die rapporten. En dan ging hij scouten welke spelers het best zouden passen in welk systeem, met welke cijfers. Nou, ook een soort laptop-trainer, maar dan een laptop-analyticus. En vervolgens werd eigenlijk... permanent het oude netwerk van de bestuurders en van de trainers gebruikt. Dus Jaap Stam die nam die rapporten dankbaar in ontvangst, legde ze vervolgens neer en dan haalde die iemand die nog kende van Zwolle. En al de kleine dingetjes die hij vertelde en die dus ook in Hartgras staan. Want ik vroeg het aan Alexander, zoals die vriend van mij heet, van mag ik dit echt opschrijven? Weet je het zeker? Want hij werkt nog in de voetballerij, maar hij is ook weg bij Cincinnati. Hij zei ja prima, schrijf maar op. Bijvoorbeeld dat Jaap Stam direct na zijn aanstelling een heel groot scherm op het complex van FC Cincinnati wilde plaatsen, zodat de mensen van het eerste team werden gescheiden van de andere medewerkers. Dus een fysiek scherm, waardoor ook die Alexander, die kon het eerste eigenlijk dan nooit meer zien. En dat was ook nog in coronatijd, waardoor iedereen totaal afgezonderd van elkaar raakte. Vervolgens had zelfs Jaap Stam, die in de verhalen van mijn goede vriend een beetje een desolate en op zich in zichzelf gekeerde indruk wekte. Die had, zelfs hij had wel door van de teambuilding kan beter. En toen had hij een all-staff game bij FC Cincinnati geïntroduceerd. Dus dat het personeel eens per twee weken op vrijdagmiddag op het trainingsveld daar tegen elkaar zou gaan spelen. Maar Jaap Stam wilde natuurlijk wel winnen. Dus die verdeelde ook de teams. En die deed alle oud-profs die bij die club werkten tegenover alle niet-oud-profs. Dus toen stond mijn voormalig klasgenoot stond ineens op een grasveld tegenover Jaap Stam. En zijn trouwe assistent, Bakali heet hij.
Ja, Bakali, zeker Heerenveen, geloof ik.
En nou ja, uiteraard wonnen de oud-profs nagenoeg altijd. Want die waren voor het gemak ook zelf de scheidsrechter. Dus bij alle twijfelgevallen gingen zij door. En die vriend van mij zei ook dat als hij duels met Jaap Stam moest uitvechten, dat het dan was alsof hij tegen een muur opsprong, echt niet van de bal te krijgen. En één keer lukte het hem toch geniepig om Jaap Stam de bal te ontfutselen. Hij wist zelf ook niet precies hoe het hem gelukt was. En binnen twee tellen lag hij volkomen gestrekt in het gras. Hij voelde noppen op kniehoogte. En Jaap Stam had de bal weer teruggepakt. En die zei gewoon doorvoetballen.
Ja,
ja, dat was opstaan. De wens. Ja, opstaan. En toen daarna was Jaap Stam ook nog een beetje pissig op hem. Want hij vond dat hij zich aanstelde. En,
oh ja.
En, nou ja, al dit soort verhalen had er legio. En ik dacht, mijn god, dat een club waar zoveel geld in omgaat. Want die spelers die ik net noem zijn niet de bekendste. Maar er gaat echt ontzettend veel geld in om. Locadia, die heeft daar ook gespeeld. Nou, heel veel spelers van wie ik ook wel heb gedacht, nou, die kunnen echt wel wat. Die eindigen daar. Ik heb een paar wedstrijden gezien. Echt verschrikkelijk slecht. Echt verschrikkelijk slecht. En hoe amateuristisch dat dan wordt geleid. Allemaal old boys network, willekeur. Een zaakwaarnemer die nog eens iemand oppert. En dan wel een spiksplinter nieuwe accommodatie. En dat is allemaal goed geregeld. Nou ja, en boven dit alles, ik kan er nog veel langer over doorpraten, maar boven dit alles, en alle Nederlanders die daar hebben gewerkt zijn eigenlijk alweer vertrokken. Die vriend van mij woont weer in Amsterdam. Daar hangt een hele rijke Amerikaan, Carl Lindner III. Die heb ik natuurlijk ook even gegoogeld. Een parelwit gebit, helemaal gebotox gezicht. Het huwelijk van zijn zoon was Donald Trump, guest of honor. Nou, en dat is een miljardair, de rijkste man van Cincinnati of een van de rijkste. En het maakt hem duidelijk helemaal geen bal uit wat er met die club gebeurt. Want één, ze kunnen niet degraderen. En twee, die competitie, dat heeft ermee te maken, is afgesloten. Dus een club wordt alleen maar meer waard. Het is een franchise. Ja. Dus eigenlijk zijn al die Nederlanders, of ze het nou goed doen of heel erg slecht. De meeste doen het, lukken daar niet. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Ze zijn een speelbal van een miljardair die alleen maar rijker wordt.
Ja, dat zeg maar die opvatting van Jaap Stam om alles waarover is nagedacht meteen in een la te leggen. Is dat niet tekenend voor de hele voetbalwereld eigenlijk?
Ik kreeg wel de indruk dat er heel erg ouderwets wordt gedacht. En dat er, nou ja, er zijn ook clubs die wel veel met data doen natuurlijk. En dat is ook een verhaal dat al 5 à 10 jaar dat je steeds vaker hoort. En heb je ook voorbeelden. Nou, Liverpool, je club, Klopp kwam net ter sprake. Dat is daar ook een goed voorbeeld van. Maar over het algemeen is het echt schrijnend, dat contrast tussen de enorme bedragen en belangen tegenover hoe armetierig zo'n selectie wordt samengesteld. Ja. Dus ja, dat is volgens mij wel tekenend.
Jaap Stam had een verlichte trainerscursus gekregen, hè, van de KNVB. Was maatwerk, dacht ik.
Ja.
Want hij kon niet tegen een klaslokaal.
Ja.
Daar werd hij dan fobisch van die vier muren. Is een beetje wat Snijdertje eigenlijk voor ogen stond, volgens mij.
Ja.
Die wilde ook maatwerk.
Die wilde
en dan wel maatwerk, precies zoals hij het wilde. Dat
maar hij wil nu het beleid toch, hè, Snijder? Want hij heeft dat
hij zag zich meer als manager dan als veldtrainer.
Dus eigenlijk wat Thomas zegt, dat zou Snijder dan kunnen gaan uitvoeren.
Amerika zou
grote
wel.
Grote lijnen uitzetten.
Maar, het is ook geen speler die denk ik heel, of trainer die heel dol op data is. Dus wat dat betreft,
nee, dat
prima.
Denk ik ook niet.
Maar wel meteen een club voor hem gevonden. Ik vind het wel.
Cincinnati, ja.
Van Hanegem die schreef vanmorgen dat Snijder wel gelijk had in sommige dingen. Bijvoorbeeld een paastrapoefening. Dat hoefde hij natuurlijk niet te leren, want ze gingen Mozart ook geen piano leren spelen.
Ja, ik vond dat een interessante vergelijking om Schneider met Mozart op gelijke hoogte te zetten.
Ja, ja. Maar ik dacht meteen bij mezelf, kon Mozart piano spelen?
Die is afgebeuld door zijn vader, die heeft een heel zware jeugd gehad.
Maar wel met piano?
Piano en viool. En viool haatte hij, want dat moest hij ook van zijn vader doen.
Ja.
En dat kon hij echt niet uit zichzelf, want was hij er nooit aan begonnen. Waarschijnlijk helemaal aan muziek niet, denk ik, Mozart. Als hij geen les had gehad.
Was geen natuurtalent?
Dat denk ik wel, maar...
Als componist wel, maar niet als pianist?
Nee, maar er bestaat volgens mij in de muziek geen... je kunt de muziek niet gaan uitvinden, ja, dan wordt het iets heel anders. Maar er zijn natuurlijk heleboel regels en dingen en... Het notenschrift zul je toch moeten leren enzovoort.
Nou, daar vindt Schneider van niet, denk ik. Ja. Dat hoeft hij niet te leren. Want dat heeft hij in zijn actieve carrière, dat soort dingen heeft hij allemaal al
gehoord. Hij heeft toch genoeg muziek gehoord in zijn carrière. Nou dus ja, hij weet prima hoe hij dat moet maken.
Nou, wat ik ook hoorde van die trainers, wat ik wel interessant vond. Ik geloof dat over Rijkaard iemand was, de hele goede trainer, of Gullit. Dat hij na een half uur niet meer wist wat hij moest doen met die jongens. Ja. Dus ga maar lekker partijtje spelen of zo. Ja. Ging hij naar binnen, naar de kantine.
Ja.
Maar dus de fantasieloze... Ja, zij willen natuurlijk het liefst tegen een balletje trappen.
Ja.
Maar al die oefeningen, dat vinden ze natuurlijk allemaal onzin. En ik denk dat dat verklaart dat die mindere voetballers... Zoals Ten Hag en zo... En Van Gaal, dat zulke goede trainers
Moeten gewoon meer hun best doen.
En die vonden dat ook lekker om te doen. Die vonden met trainen ook, denk ik, lekker als ze opdrachten kregen.
Nou ja, en die zijn ook gewoon lager ingestapt en geleidelijk naar de top gegaan.
Ja.
En op dit moment is er toch een generatie van oud-voetballers die hoog instapt. Dat niet per se heel succesvol doet. Ja. En dan vind ik het wel best opvallend van Schneider dat hij dan denkt, nou, ik hoef dat ook niet.
Ja. Ja. En terwijl Dirk Kuyt, die hem in alles gelijk zat te geven, die afgelopen dinsdag was het, geloof ik, op RTL. Dirk Kuyt, die trainde dus de A1 van Feyenoord. Maar als hij geen zin had, kwam hij niet.
Dan ging hij naar een tankstation.
Met een plastic zak om met 25.000 euro erin. Toch? Dat was het.
Dat bedoel ik, ja.
Die is niet gesponsord door de Toto, volgens mij, die Kuyt.
Nee, dit was een ander niveau.
Ja.
Ik vind, opeens keek ik met heel veel sympathie naar de Toto, dat je 1,10 euro inlegt. Terwijl Dirk, althans volgens die afgeluisterde gesprekken, die gokte voor 5.000 euro per dag of zo in die tijd.
Ja.
En daarom kreeg hij dan een krediet van 25. Stond in de krant, ja. Hè? Dus ik heb dat niet verzonnen.
Maar wij kunnen dadelijk niet even langs dat tankstation om zo'n Dirk-tas mee te krijgen met...
Ja, dat is toch dat beeld is toch het is fascinerend. Waanzinnig.
Het heeft me niet meer losgelaten dat hij daar dan naar een tankstation heen rijdt. En dan een plastic tasje in zijn hand krijgt gedrukt met 25.000 euro cash. En dan weer vertrekt.
Ja, misschien heeft hij eerst getankt.
Of een reep gekocht.
Ja. Twix.
En Schneider deed het voor een neef of een oom die een meesteroplichter was. Vond ik ook curieus.
Ja.
Schneider deed het niet voor zichzelf, maar hij had iets doorgegeven voor een oom of een neef van hem.
Ja, het garant gestaan, maar Schneider zei dat bleek niet te kloppen. Dus toen...
Nee, die meesteroplichter die had gezegd van... Nee, Wesley, die staat garant voor mij.
Ja, ja.
Dus Wesley had er niks mee te maken.
Maar Wesley is zelf opgelicht door de oom eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk het verhaal. Ja, hoe beland je in zoiets, hè?
Ja.
Maar...
leuk als je zo'n oom hebt.
Volg jij Cincinnati nog steeds?
Niet goed. En ik kijk af en toe, eens per twee weken, hoe ze presteren. En dat is gewoon heel slecht. En ik ben vooral heel blij dat Jaap Stam, voordat ik dit stuk definitief inleverde, net werd ontslagen. Want anders was het al, zodra het naar de drukker ging, gedateerd. En ik heb het natuurlijk voor dat stuk, en vooral toen die vriend van mij er zat, ging ik het wel volgen. Maar ik wist op een gegeven moment ook niet meer wat ik hem moest appen. Want na de eerste paar nederlagen dacht ik nog van... ik stuur van wat kan er beter
kop op,
of kop op.
Ja.
Maar ze bungelden steeds onderaan. En dan zag ik weer een troosteloze 0-2. En af en toe dan werden ze echt afgedroogd. Een keer door Higuaín werden ze op de pijnbank gelegd. Want er belanden niet alleen Nederlanders daar, maar heel erg veel een beetje uitgerangeerde spelers.
Echte topvoetballers.
Ja, voormalig topvoetballers meestal. Ja.
Op weg naar een trainerscarrière misschien. Ja.
Ja, nee, ik volg dat niet meer. En ik heb één keer heb ik met de vriendenclub en ook met Alexander, die vriend dus, gingen wij een wedstrijd kijken. Hij was toen in Nederland en dat was een soort half oefen, half MLS potje, want dat was het coronajaar en ze probeerden nog wat te doen. En toen hebben we om 4 uur 's nachts in een appartement in Diemen gingen we dan live kijken. En dat was wel een traumatische ervaring. Dat was zo slecht. En ik weet alleen nog, iedereen had dan een Cincinnati jasje aan. Want hij nam elke keer dat hij terugkwam, nam hij kleding mee. Ik gok ook dat ze, dat heel aardig, maar ik gok ook dat ze dan te veel hadden of zo. Want hij had petjes en nou ja, waren we helemaal uitgedost en de aftrap.
Weinig fans waarschijnlijk die club ook. Niet oude
fans. In ieder geval een heel groot stadion. Mm-hmm. En nou, die aftrap en dan gewoon meteen een blinde loei naar voren. En dan heel fanatieke duels daarna. En uiteindelijk wonnen ze wel nog, zo waar. Een van de weinige overwinningen door een corner van Medunjanin die er in dwarrelde. Ja. En verder had Titon...
En jullie op de bank ook?
Ja, de twee juichen. Waren in slaap gevallen. Maar wie nog wakker was, juichte. Ja. En Titon, oud Roda JC en PSV, die keeper, die had vooral heel veel de bal bij Cincinnati. Die staat daar in de goal. En die schoot hem dan heel hard naar niemand.
Was best een goede keeper, toch?
Ja, die was best goed. Ja.
Ja. Ja. En trouwens, Mokotjo kon ook voetballen.
Maar dit is, ik heb het idee dat het een soort Bermuda-driehoek is. Want dat alles, alle talent daar ook in verdwijnt of zo. Want we noemen nu allemaal namen van waarvan ik denk, nou, die konden best
wel wat. Jou, ja, zeker.
Een hartstikke mooie voetballer.
Ja.
Ja, maar die...
Bleef niks van over bij Cincinnati.
Ja, die heeft toen nog jaren in Spanje ook wel echt goed gespeeld, geloof ik. En die is daar nu ook, die is gewoon echt wel oud. Ik geloof 36, ik weet het niet zeker. In ieder geval de nadagen van zijn carrière. En daar werd dan ook wel dat hele team aan opgehangen. Veel, bijvoorbeeld Siem de Jong, die daar ook zo verloren over het veld. En die was natuurlijk ook wel over zijn hoogtepunt heen. Maar die is daarna in de Eredivisie, kan ook nog wel mee. En ik vroeg ook vaak aan Alexander van hoeveelste denk je nou dat Cincinnati in de Eredivisie zou worden? En dan antwoordde die je altijd van ze zouden net niet degraderen. En daar klonk dan ook nog wel een soort rare trots in door. Terwijl ik dacht, met al die spelers moet je volgens mij moet je veel beter kunnen. Maar inderdaad een soort zwart gat aan de andere kant van de oceaan. Waar je af en toe een goede speler heen ziet gaan en je hoort er nooit meer wat van.
Ja, maar dan heb je natuurlijk al die competities. Japan en wat is het? Waar dingen traint. Xavi, dat is natuurlijk ook allemaal...
Saudi-Arabië.
Ja, daar hoor je er ook nooit meer wat van, toch?
Was het Qatar?
Qatar,
ja.
Ja, dat doen ze allemaal aan het eind van de carrière en dan geld verdienen.
Maar Xavi is natuurlijk ook wel een interessant oud-speler die opeens aan het hoofd van Barcelona komt te staan.
Ik schat dat het een nieuwe Pirlo wordt.
De nieuwe Pirlo, ja. Ja, ik heb er ook niet zoveel vertrouwen in. Maar wie zou dat wel kunnen bij Barcelona, denk je dan ook meteen? Want Koeman die heeft dan wel een soortement van trainerscarrière gehad. Hè? Is niet alleen maar oud-prof en oud-topspeler. Die heeft ook wel kleinere clubs gedaan. Feyenoord, AZ. Maar,
het kan nu, hè? Hugo is het niet, heerlijk.
Michel is er niet.
Michel is er niet, hè?
Oh ja, Michel die zei vorige week, ik was er niet vorige week, toen hadden ze het over dat in Parijs, want Michel was in Parijs geweest en die had ook geconstateerd, evenals Matthijs, dat het voetbal niet leeft in Parijs. Dat heb ik hier al een keer eerder rechtgezet, niet binnen de ring natuurlijk, maar in de banlieues is het voetbal echt springlevend en al die...
Ja, daar komen ze niet.
Nee, natuurlijk komen ze daar niet.
Matthijs in die banlieues.
Geen chansons.
Daar zingen ze ook geen chansons. Nee. Nee.
Lopen de hele dag te rappen daar op kruispunten. Maar natuurlijk is het voetbal springlevend in Parijs. Alleen inderdaad in andere wijken. Dus, en ik moet nog iets rechtzetten. Rectificatie.
De rubriek rectificatie.
Piet Keizer heeft nooit bij mij midden in de nacht aangebeld.
Nee, nee, nee. Dit vind ik jammer.
Maar het is wel zo'n mooi verhaal dat het jammer is dat het niet waar is. Was het middag nog?
Het was ochtend.
Ochtend. Ja.
Ja. Maar, overigens...
maar je mocht het niet verder vertellen.
Nou, ik heb er een heel groot stuk in het Parool over geschreven. Ja. Dus dat heeft de publiciteit wel gehad. Maar we hebben het nog helemaal niet gehad. Oh, we moeten even de toto doen. Laten we dat eens even doen. Suus, wie speel jij?
Ik, als ik even naar de uitslagen kijk, dan speel ik Hugo.
En jij speelt Hugo, Matthijs?
Ik ben vaste Matthijs-speler.
Frans is Matthijs en jij bent dan automatisch Frank.
Ja.
Thomas, Montenegro-Nederland. Ik moet beginnen, zie ik daar. Ik zeg 1-3. Matthijs?
0-2.
Hugo 0-4.
En Frank zegt 1-4.
Oké, en dan hebben we Duitsland-Liechtenstein. Ik zeg 6-0. Matthijs zegt...
Heeft het niet op 2-0. Een
voorzichtig, hè? Ja, vind ik ook.
Dat hij normaal altijd zo...
uitbundig is.
Uitbundig en positief, ja.
Ja.
4-0.
Hugo en Frank.
Frank zegt 7-0.
Liechtenstein, waar kennen we dat van, Frans? Liechtenstein.
Nou ja, Matthijs zou het kunnen kennen van al dat geld dat hij bij de omroep heeft verdiend. Dat hij daar een bankrekening heeft. Maar verder, ja, het ligt ingeklemd tussen Zwitserland en Oostenrijk. En het is vooral fiscaal erg de moeite waard.
Met andere woorden, de Duitse spelers zouden daar een rekeningetje kunnen hebben.
Ik denk dat Matthijs meer weet dan wij. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat... We hadden het van tevoren even over dat bij het Liechtenstein waarschijnlijk allemaal bankbedienden spelen. En dat soort mensen, personeel. En dat die meer weten van die Duitse spelers dan hun lief is.
Ja.
En dat er misschien wel wat onderhandeld wordt.
In het veld, tijdens de wedstrijd. Ja. Dat iemand per ongeluk een rode kaart moet pakken van de bankbedienders die voor Liechtenstein spelen.
Dat er anders een Panama-rekening, Panama-lijntje wordt geopenbaard. Ja.
Hele nieuwe lading krijgt deze wedstrijd voor mij.
Ja.
Nou ja, voetbal en geld hangt er wel samen.
Uruguay-Argentinië, ik zie dat ik 2-2 zeg.
Matthijs denkt dat Argentinië wint, 1-2.
Makkelijke overwinning Argentinië, 0-3.
Frank houdt het bij 1-3.
Het gekke is dat Messi is nu vertrokken, tot grote woede van Paris Saint-Germain. Want hij is aan het revalideren. Ik trok de conclusie dat het betekent dat je dus als topspeler het voor het geld doet. En dat je voor je land speelt uit liefde. Want waarom zou hij anders naar... Paredes, ook geblesseerd. Geblesseerd geraakt bij de vorige Interland. Is ook vertrokken naar Argentinië.
Maar Henk, zou het niet zo zijn... Ik zag ze eventjes spelen met Mbappé en Wijnaldum en...
Neymar.
En Neymar, dat was een heerlijke driehoek. Daar mis je Messi geen moment. Want het zijn allemaal snelle spelers. Dat spel gaat heel snel rond. En Messi is natuurlijk toch iemand die met die korte dribbles de drukte ingaat. Een heel ander soort speler. Dus dat ze beter spelen zonder Messi. Dus dat die blessure wellicht wel meevalt. En je kunt moeilijk zeggen, ik zet Messi daarnaast. Omdat die even niet nodig
is. Dus die boosheid van de club was ook een beetje gespeeld?
Ja, ik weet het niet, maar er wordt natuurlijk zoveel gerommeld rondom Messi. Die belangen zijn natuurlijk zo groot. En Messi daarnaast zetten, dat is natuurlijk hem degraderen. Dat zie je bij Ronaldo ook. Ja. Die moet spelen. En als je hem ernaast zet, moet je natuurlijk een goede reden hebben. En anders kan ik niet verklaren dat je geblesseerd naar een Interland gaat.
En dat contractueel ook
dat kan? Dat kan volgens mij niet. Dus de club hoeft een geblesseerde speler nooit te laten gaan. Nee. Dus hij is volgens mij maar niet geblesseerd.
Nou, ze vroegen om maatregelen van de FIFA om dit te voorkomen. Maar ik dacht ook, die zijn er toch gewoon.
Je bent niet verplicht dan toch?
Dat hele gedoe rondom Messi, dat hangt natuurlijk van leugens en toneelspel aan elkaar. Dat is wij worden natuurlijk, die belangen zijn te groot. Dus ze gaan echt niet vertellen dat Messi diep ongelukkig daar is en helemaal niet aan het elftal past. Dat ze medespelers een hekel aan hem hebben, weet ik wat. Hè?
Dus als Messi de rest van het seizoen geblesseerd is, dan weet jij wat er aan de hand is. Hij past gewoon niet in het elftal.
Wat ik ervan gezien heb, past hij er totaal niet. Het is net alsof je alsof hij erin gemonteerd is of zo met een soort...
Photoshop.
het slaat helemaal nergens op. Dat shirt past hem niet. Het lijkt helemaal, het is geen gezicht, vind ik.
Het is één ding staat wel vast. Een Messi wissel je niet. Want dat hebben we gezien. Toen Pochettino hem een keer naar de kant haalde, was Messi helemaal not amused.
Nee, en is ook nog een Argentijn. Hè? Dus, dus dat...
Generaliserend gesproken, wat betekent dat?
Nou ja, dat je het kwaaier bent, dat je een landgenoot van jou die heel middelmatig is.
Oh ja. Hij is een Argentijn, bedoel je. Ja.
Dus dat Cruijff gewisseld wordt door...
Rijkaard.
Ja, of Van Bommel of zoiets. Hè?
Ja,
dat pik je niet. Hè? Ja.
Nee. Over Ronaldo gesproken. Ik was zo chagrijnig dat hij die bal erin schoot tegen Atalanta. Heb jij dat gezien?
Ja, en ik las ook dat je heel chagrijnig was in je column. Want het was Hens.
Dat bedoel je toch?
Dikke vette handsbal. Ja.
Van Greenwood.
Van Greenwood, ja. Die stuurde de bal echt met zijn hand naar Ronaldo toe.
Ja.
Heb je het gezien?
Ja.
En?
Ja, uiteindelijk, dit lijkt me typisch VAR momentje. Ik zag het eerst niet en in een slow-mo en met de juiste camerapositie duidelijk. Ja, het interesseert mij verder niet heel veel. Ik kan Ronaldo niet echt uitstaan, maar Atalanta heb ik ook geen groot zwak voor. Dus jouw chagrijn deel ik niet, maar jouw observatie wel.
Nou ja, ik vond het gewoon, ze speelden goed, Atalanta. De Roon was goed.
Koopmeiners
speelde heel erg goed. Werd opeens een type van Hanegem. Dat had ik nooit gedacht. Ik denk, hij heeft te weinig handelingssnelheid voor de Italiaanse top. Maar hij bleef keurig overeind. Het enige wat je nog zou kunnen zeggen is dat Manchester United kijkt natuurlijk ook altijd naar voren en sluit de boel niet op. Dus, maar goed, hij was echt goed. En Pogba werd helemaal gek van hem. Maar dat is ook wel zo'n aankoop waarvan je denkt van, waarom in godsnaam Ronaldo? Wat voegt hij toe aan Manchester United?
Ja, doelpunt in ieder geval wel, maar het, qua spel natuurlijk helemaal niet. Maar dat is vanaf het begin af aan, vind ik, Manchester United gewoon een koopclub die alles koopt zonder visie eigenlijk. Hè?
Was jij altijd een Ronaldo-fan, Suus?
Nee.
Nooit? Waarom niet?
Meer uit een soort van dat ik hem gewoon niet sympathiek vind. Dus ja, ik vind het wel indrukwekkend wat hij laat zien. Nog steeds. Geweldige voetballer. Maar moeilijk mens.
Ja, ik vind ook, ja, het is meer een gemaakte speler. Hij heeft niet, wat Messi wel heeft, die hele natuurlijke balcontrole. Dat heeft hij.
Ja, maar wat hij wel heeft, mijn oudste zoon is er totaal idolaat van geweest altijd. Dat is wel later een beetje naar Messi toegebogen. Maar juist door dat gemaakte sprak het volgens mij aan. Omdat je, Ronaldo kun je worden. Ja. Messi is God, zou ik maar zeggen, die kan je nooit worden.
Ja.
En wat ook het verschil met Ronaldo en Messi is. Messi is gewoon natuurlijk de beste op zo'n training en alle ballen moeten naar hem toe. En anders pakt hij ze wel van je af. Terwijl Ronaldo zit natuurlijk in die krachthonken en die vrije trappen te oefenen. Dat is een soort voorbeeld voor andere spelers. En weet je wat je ook over Tadic wel hoort, hè? Dat hij het langste traint. En dat is, niemand durft natuurlijk het veld af te gaan als voor Ronaldo. Dan voel je je natuurlijk wel een beetje lullig als je denkt, ik kan dat beter dan hij. Hè? Ik heb dat niet nodig, hij wel. Dus hij heeft dus in die zin een soort stimulerend effect kennelijk op hele selecties. Die worden fanatieker door hem.
Ja.
Dat zie je ook wel bij Portugal bijvoorbeeld. Dat stuurt hij echt aan mentaal.
Nou ja, dat vind ik, dat landenteam, dat vind ik wel mooi dat hij daar nog steeds de basis, net als Zlatan bij Zweden en zo. Maar bij Man United, ja.
Nee, hij kan die kar niet trekken, daar is hij niet dominant genoeg meer voor natuurlijk.
Nee, en het gaat ten koste van andere spelers als Pogba bijvoorbeeld, die een vrije rol op links had en die nu controlerend moet spelen.
Nou ja, en die Greenwood en die Rashford en zo, vooral die jongen. Ze hebben een ontzettend goede jonge generatie die door dat gekoop van hun nooit doordringen. Ja,
en Sancho, dat is helemaal
een Sancho, dat komt er helemaal niet meer in, ja.
Dat United alleen maar slechter is geworden sinds Ronaldo daar zit. Want wat ik dit weekend, ik zag dan een lange samenvatting, dus niet helemaal. Maar tegen City, dat was echt schrijnend hoe daar ook verdedigd werd. En zo slap en helemaal niks met zo ontzettend veel goede spelers.
En waarom doe je dat dan ook als club?
Ze hebben natuurlijk wel een hele slechte, die Maguire is natuurlijk ook niet de topaankoop waar je van droomt.
Ja, nou ja.
Als je het vergelijkt met die Diaz of de Vrij of dat soort
nee, Maguire die hebben, is duidelijk in een vormdip, maar op zich is dat natuurlijk wel een goede centrale verdediger. Maar niet de afgelopen 2 maanden, nee. Nee,
nee, maar hij heeft niet, kijk, De Vrij en Van Dijk of die Diaz, die kunnen echt veel beter voetballen dan hij. Dus die kunnen meer met een bal, zou maar zeggen.
Ja, misschien dus, wel, ja. Nee, waarom zouden ze hem kopen? Ik weet het ook niet.
Ja, je hebt vast een hoop shirtjes verkocht. Hè?
Ja.
Maar wat is ook je boodschap als club? Hè? Je koopt wel een oude speler die je eigen jonge spelers in de weg zit.
Ja, het is een soort branding waar die Amerikanen natuurlijk blij mee zijn.
Ja.
Nou ja, ik las dat ze het helemaal niet erg vinden dat United een soort subtopper is in Engeland. Omdat ze qua commercie wel de top zijn. Hè? Ze mondiaal al die shirtjes en dan die merchandising in Azië en weet ik wat. Dat gaat gewoon door, interesseert niemand.
Dat, ja, en dan kan je dus met Peter Ronaldo
met
hebben.
Dominee en zo, dat kan, ja. Dat kan die fanbase niet schelen, want die vinden... En die vinden natuurlijk Ronaldo wel, die Japanners en zo, die vinden dat natuurlijk fantastisch.
Ja, en nu zingen ze Donny van der Beek toe als cultheld. Is op zich wel grappig, maar ik las ergens een stuk dat het ook, dat het ook een ironische lading had. Dat geloof ik helemaal niet, want ik kijk wel eens naar zo'n... video-uitzending van een of andere fan met een miljoen volgers. En die is echt pro-Donny van der Beek. Omdat hij zegt, die kan meer dan McTominay en Fred en zo. Omdat hij veel intelligenter de ruimtes bespeelt. Dus wat dat betreft is er heel misschien nog een klein beetje hoop voor Donny.
Ja. Dat ik word er gewoon een beetje verdrietig van.
Ja, nou ja, hij moet weg. Ja. Hij moet natuurlijk weg. Eens even kijken. Een Nederlands elftal tegen Montenegro. Danjuma was geblesseerd. Is dat erg?
Nee, hij gaat wel.
Hij gaat wel?
Ja, dat hoorde ik een trainer zeggen. Dat het geen grote zorgen. Hij gaat wel naar het nationale team.
En Van Gaal die kapittelde iemand omdat hij vroeg van ga je Danjuma niet selecteren? Heb je het gezien? Oh, jij denkt dat wij dat helemaal niet volgen? Ja, maar ik vond dat hij geweldig speelde in die wedstrijd. Wat was het afgelopen keer? Ja. Tegen, ik weet niet meer, met al die wedstrijden.
Gibraltar. Ja, het is wel een team waar je makkelijk tegen uitblinkt misschien.
Oh ja, als je het hebt over Go Ahead. Het is eigenlijk Gibraltar en Go Ahead is een beetje hetzelfde soort voetbal.
Ja.
Dus dat is in die zin is het wel knap. Dus,
ja, ik vond het gewoon heel leuk.
Dat je met 6-0 wint.
Ja, nee, hij is beter dan Darami.
Ja,
ja.
Ja, die... Die heeft last van zijn eigen voet ook af en toe, denk ik. Die zit hem in de weg.
Het was geen flonkerende invalbeurt.
Nee.
Nee.
Hij heeft wel van dat goede witgebleekte haar, wat ze allemaal hebben nu. Hè? Waardoor ze allemaal op elkaar lijken.
Ja, dat jij
en dan is het geen racisme, want het komt door dat bleek...
Dat bleke haar, ja. Jouw kleur, zeg maar.
Ja, ik heb het ook gebleekt. Maar ik was er eerder mee.
Nou, ik denk dat we een keurig einde hebben bereikt met Montenegro, Nederland-Montenegro, of is Montenegro-Nederland? Montenegro-Nederland, we moeten uit. Ik ben benieuwd of er iemand van ons meegaat op deze reis. Ik niet.
Nee, ik ook niet.
Ik ook niet, nee, ik blijf thuis.
Nee, ik ga niet. Nee.
Je gaat
ik
niet
ga
naar Montenegro.
Niet naar thuiswedstrijden van Nederland, dus zeker niet naar uitwedstrijden. Nee, ik vind dat oranje gedoe echt afschuwelijk, het is...
Ja.
Voor clubliefde.
Ja, en dat is een uitwedstrijd, leuk, is maar... nog erger. Want dat zijn dan echt de hele fanatieke klompen op hun hoofd mensen.
Ja, maar het carnaval gaat niet door, maar dan doen ze dit. Dan gaan ze met oranje mee, hè, met een klomp op hun hoofd. En als de schaatsen begint, gaan ze meteen door naar Heerenveen. Ik moet er niks van hebben. Yes, there used to be a ballpark. Right here.